De vier evangeliën van het Nieuwe Testament vertellen over het leven, de daden en het onderwijs van Jezus van Nazareth. Elk evangelie doet dat op een eigen manier en laat daarbij eigen accenten naar voren komen, mede vanwege de doelgroep waarop dat evangelie in het bijzonder is gericht. Het evangelie naar Marcus is geschreven voor een overwegend niet-Joods lezerspubliek. Dat weten we omdat Marcus in zijn evangelie allerlei gebruiken uitlegt, vooral Joodse gebruiken uitlegt, dat hij Aramese woorden vertaalt. En ook bevat het Marcus-evangelie een aantal Latijnse termen, waardoor het heel waarschijnlijk is dat het evangelie ergens in de omgeving van Rome is ontstaan. Om die reden wordt het Marcus-evangelie soms wel getypeerd als het minst Joodse van de vier evangeliën. In mijn optiek is dat niet terecht. Ook het Marcus-evangelie is voluit Joods van karakter, net als de andere evangeliën. En ik wil dat in deze lezing duidelijk maken door achtereenvolgens stil te staan bij het begin van het Marcus-evangelie en bij twee gedeelten uit Marcus hoofdstuk 7. Als we eerst inzoomen op het begin van het Marcus-evangelie, dan zien we dat Marcus zijn evangelie begint met een opschrift. Het is als het ware de titel van zijn boek. Hij zegt: dit is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Of zoals we het ook mogen vertalen, het goede nieuws van Jezus, de Messias, de Zoon van God. Dit is de titel van het Marcus-evangelie en daarmee zet hij de toon voor alles wat nog komt. In die wereld van Marcus, daar resoneerden die woorden het goede nieuws op verschillende manieren. In het taalgebruik van het Romeinse Rijk was het de aankondiging van een nieuw tijdperk. Een nieuwe periode die aanbrak met het aantreden van een nieuwe keizer. Zo vinden we het bijvoorbeeld in een inscriptie die is gevonden in Priene aan de westkust van Turkije over keizer Augustus. Het keizerschap van Augustus is goed nieuws, evangelie, zegt de inscriptie, omdat het een einde heeft gemaakt aan de burgeroorlog en aan de onveiligheid die het Romeinse Rijk voor die tijd teisterde. Met het begin van het keizerschap van Augustus is een tijd van vrede aangebroken en van welvaart, van voorspoed. En dat is goed nieuws, evangelie, zegt de inscriptie. Voor Joodse lezers van het Marcus-evangelie roept dat woord evangelie nog iets op. Onwillekeurig gaan de gedachten terug naar het Bijbelboek Jesaja, waar gesproken wordt over het koningschap van God. In de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van de Tanach, vinden we in Jesaja het verwante werkwoord euangelizomai, verkondigen als goed nieuws, wanneer aan Sion het koningschap van God wordt aangekondigd. Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten van hem die goed nieuws verkondigt, zegt Jesaja. En wat is dan de inhoud van het goede nieuws? Uw God is koning. Het zijn deze werelden die meespelen op de achtergrond van Marcus 1, wanneer Marcus zijn boek de titel meegeeft Evangelie van Jezus de Messias, het goede nieuws van Jezus de Messias. Het gaat meteen over het koningschap van God. En enkele versen later lezen we inderdaad dat dat de kern is van de prediking van Jezus zelf. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Vaak wordt er gezegd dat er in het Marcus-evangelie sprake is van een Messias-geheim. Jezus' identiteit blijft verborgen en wordt pas na de opstanding openbaar. En als we kijken naar de beleving van de discipelen in het Marcus-evangelie, dan valt er ook best wat voor te zeggen. Want die discipelen die vragen zich door het evangelie heen telkens af wie Jezus toch is. En ze begrijpen niet goed waarvoor Jezus gekomen is. En wat nou zijn onderwijs, vooral zijn onderwijs over het lijden en sterven, betekent. Maar voor de lezers van het Marcus-evangelie geldt helemaal niet dat er een geheim is rondom de identiteit van Jezus. Alleen die eerste woorden van het evangelie maakt Marcus het duidelijk. Dit is Jezus. Dit is de Messias. Dat betekent, hij is de gezalfde van God. Degene die door God gezonden is met de opdracht om het volk Israël te herstellen. Dat is van meet af aan de titel die Marcus aan zijn evangelie meegeeft. Het is de leessleutel die hij aan zijn lezers aanreikt om alles te begrijpen wat er in het evangelie naar voren komt. En als we dan na dat opschrift verder lezen, Dan begint het Markus-evangelie niet met het geboorteverhaal van Jezus. Er zijn geen engelen, er zijn geen herders. Nee, Markus valt meteen met de deur in huis en begint direct met een citaat uit het Oude Testament. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Het is een citaat dat gecombineerd wordt vanuit Maleachi, Exodus en Jesaja. Het zijn beloften van herstel. Het citaat wat uit Maleachi komt, spreekt over het volk Israël dat gelouterd wordt, zodat het weer reine offers aan de Heer kan brengen. Het gedeelte wat komt, de woorden die komen uit het boek Exodus, spreken over de engel van de Heer die voor het volk uitgaat tijdens de woestijnreis. En de woorden die afkomstig zijn uit Jesaja spreken in de context van Jesaja over het einde van de ballingschap in Babel, de terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land en over vergeving van zonden. En Jesaja spreekt in datzelfde gedeelte opnieuw over dat koningschap van God. Het is de weg die gebaand wordt door de woestijn, zodat de Heer tot zijn volk gaat komen. Dat zijn dezelfde woorden die in de bediening van Jezus zo centraal staan, die constant koningschap van God. In de context van het Markus-evangelie zijn die woorden uit het Oude Testament zo geplaatst dat ze gericht worden tot Jezus zelf. De aangekondigde bode is als het ware degene die de weg bereidt voor Jezus, voor de komst van de Heer. En door de komst van Jezus zo duidelijk te verbinden met het Oude Testament, te funderen in het Oude Testament, wordt in die openingsverse van het Markus-evangelie nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het evangelie niet pas begint met de komst van Jezus. Nee, het evangelie is het verlengde van de weg die God al in het Oude Testament met zijn volk Israël gegaan is. De komst van Jezus komt niet uit het niets. Het is de vervulling van de belofte van herstel waarover de profeten spraken. Wanneer we dan verder lezen in Markus 1, dan zien we dat na de doop van Jezus en voordat hij met zijn openbare optreden begint, Jezus door de geest de woestijn wordt ingedreven. En dat hij daar 40 dagen door Satan op de proef wordt gesteld. De scène roept herinneringen op aan het begin van de tijd van Gods weg met het volk Israël. Zoals volgens Exodus de engel van de Heer voor het volk uitging door de woestijn, zo is het hier de geest die Jezus de woestijn indrijft. Zoals het volk Israël 40 jaar door de woestijn trok op weg naar het beloofde land, zo is het hier Jezus die 40 dagen in de woestijn verblijft. En waar met name het boek Numeri duidelijk maakt dat het volk Israël in die jaren in de woestijn op de proef wordt gesteld, zo zegt de tekst hier dat Jezus die 40 dagen in de woestijn op de proef wordt gesteld. Als de Messias van Israël gaat de Heer Jezus de weg die zijn volk gaat. Als vertegenwoordiger van zijn volk moet Jezus de weg gaan die het volk Israël is gegaan. En ook hier resoneren de profeten mee. Jeremia spreekt in hoofdstuk 2, vers 2. En Hosea spreekt in hoofdstuk 2, vers 14 over Israëls beginperiode in de woestijn, waar de Heere een verbond sloot met zijn volk Israël. En de profeten verwachten een terugkeer naar die woestijn, omdat ze, zo zeggen zij, daar het begin van verlossing ligt. Zo wordt, zegt Hosea, die woestijn een plaats van hoop. Het is de plaats van waaruit de Heer komt tot zijn volk. Of in de woorden van Jesaja, de plaats van waar de Heer komt om koning te worden. In mijn optiek spelen al die gedachten mee op de achtergrond van die eerste 15 versen in het Markus-evangelie. Jezus wordt voorgesteld als de Messias van Israël, de vervulling van de profetieën van het Oude Testament. En als vertegenwoordiger van zijn volk legt hij zelf de weg af die ook het volk is gegaan. Terug naar de woestijn, terug naar de begintijd, want van daaruit begint het herstel van het verbond van God. En daar in de woestijn wordt de weg gebaand waarop de Heer tot zijn volk komt. We zien dus dat in die eerste 15 versen, waar Jezus wordt voorgesteld, Jezus heel duidelijk gesitueerd wordt midden in die oud-testamentische geschiedenis, midden in die lijn van het Oude Testament. Desondanks staat in de Nieuwtestamentische wetenschap het Marcus-evangelie bekend als het meest universalistische evangelie. En daarmee wordt dan bedoeld dat in Marcus de nadruk vooral ligt op dat het evangelie voor alle volken is. Het Joodse volk is daarbij inbegrepen, maar heeft verder niet een eigenstandige plek. Bovendien, terwijl in het Jodendom de Torah een belangrijke plaats had en heeft, een centrale plaats, zou Jezus in het Marcus-evangelie laten zien dat de wet zijn beste tijd gehad heeft. Met de komst van Jezus is de wet immers vervuld en zijn in ieder geval de voedselwetten niet langer nodig. Want Marcus zegt toch zelf in hoofdstuk 7, vers 19, hij verklaarde alle voedsel rein, als hij de woorden van Jezus uitlegt. Zo zou Marcus dan zijn niet-Joodse lezers bemoedigen, die zelf ook niet meer aten volgens de voedselwetten. Zoals ik al heb gezegd, is het Marcus-evangelie inderdaad vooral geschreven met het oog op gelovigen met een niet-Joodse achtergrond. En inderdaad benadrukt Marcus door zijn evangelie heen, misschien wel meer dan bijvoorbeeld Matthäus dat doet, dat het evangelie ook voor hen is, dat het evangelie alle volken op het oog heeft. En toch is het te kort door de bocht om alleen die universalistische lijn te zien, waarin Gods weg met Israël helemaal opgaat, in Gods weg voor de volken, waarin de wet niet meer van toepassing zou zijn. En ik wil dat vooral illustreren aan de hand van twee tekstgedeelten uit Marcus hoofdstuk 7. En ik bespreek ze even in de volgorde die omgekeerd is dan waarin we ze in de Bijbel vinden. Allereerst wil ik stilstaan bij Jezus' ontmoeting met de Syrofenicische vrouw. Vervolgens wil ik ingaan op de discussie die Jezus voert met schriftgeleerden en fariseeën in het begin van het hoofdstuk, waarin ook die uitspraak over het voedsel voorkomt. Jezus' ontmoeting met de Syrofenicische vrouw speelt zich af in het gebied rond Tyrus, of volgens oudere handschriften, of latere handschriften, het gebied rond Tyrus en Sidon, in niet-Joods gebied dus. Eeuwen daarvoor was het precies in dit gebied dat Elia ook een weduwe ontmoette, de weduwe bij Sarfat, en dat deze weduwe mocht delen in de zegen van God door de komst van de profeet. En nu ontmoet Jezus in ditzelfde gebied ook een vrouw. Ze wordt in de tekst heel nadrukkelijk als niet-Joods aangeduid. En zij komt naar Jezus toe. Ze vertelt Jezus dat haar dochter gekweld wordt door een boze geest. En de vrouw vraagt aan Jezus om de geest te verdrijven. Maar Jezus reageert afwijzend. Jezus zegt, ik ben gekomen voor de kinderen en niet voor de honden. In de context is duidelijk, en Matthäus zegt dat ook in zijn vertelling van dezezelfde gebeurtenis heel expliciet, dat de kinderen hier slaan op het volk Israël en de honden op de volken. Het is best een beledigende uitspraak die Jezus hier doet. Jezus zegt, ik ben gekomen voor het volk Israël en niet voor de heidenen. De woorden zijn hard, beledigend inderdaad. Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. In de Romeinse wereld konden honden als huisdieren worden gehouden. En dat is waar de vrouw in haar antwoord van uitgaat. Zij antwoordt dat de hondjes de kruimels opeten die de kinderen van de tafel laten vallen. Jezus laat zich overtuigen en verklaart dat de dochter van de demon bevrijd is, wat inderdaad het geval blijkt te zijn. Misschien is het inderdaad wel zo dat Marcus er juist voor gekozen heeft om deze gebeurtenis te vertellen, om te laten zien dat ook gelovigen uit de volken, waar veel van zijn lezers bij hoorden, al in de bediening van Jezus niet helemaal buiten beeld vielen. Dat ook al tijdens Jezus leven zelf zijn aandacht niet beperkt bleef tot alleen maar zijn volksgenoten, maar dat hij inderdaad ook niet-Joden tegemoet kwam. De ontmoeting in Syrofenicië is illustratief voor de weg die het evangelie na Jezus' opstanding zal gaan. Want dan wordt het het evangelie waarin alle volken zullen delen. Het is ook de opdracht die volgens het Matthäus-evangelie als laatste aan de leerlingen wordt meegegeven. Maak alle volken tot mijn discipelen. En ook in het Marcus-evangelie zien we enkele keren dat Jezus aan zijn leerlingen die opdracht meegeeft en daarna en vooruitkijkt naar de tijd dat zij naar alle volken zullen gaan. Toch kunnen we niet zeggen dat daarmee de eigenstandige plaats van Israël is opgeheven. Juist in de dialoog tussen Jezus en de vrouw wordt duidelijk dat er een statusverschil blijft. De maaltijd is voor de kinderen, de kruimels zijn voor de hondjes. Er blijft kennelijk toch nog een onderscheid. En nog Jezus, nog de Syrofenicische vrouw stelt dat onderscheid ter discussie. Misschien mag ik het zeggen in de woorden van de apostel Paulus. Het evangelie, zegt Paulus, is eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het is geen onderscheid, ze delen samen in de belofte van het evangelie. En toch zegt Paulus, eerst de Jood en ook de Griek. En het lijkt alsof Jezus hier iets soortgelijks zegt. Ja, de volken horen erbij. Inderdaad, erbij. Kennelijk zonder dat die eigenstandige plaats van het volk Israël uit het zicht verdwijnt. Hoe zit het dan met die gedachte dat Jezus in het Markus-evangelie de wet niet langer van toepassing zou verklaren? Voor die gedachte wordt vooral gewezen op het gedeelte van Markus 7 dat hier precies aan vooraf gaat. Vooral het slot van vers 19 dat traditioneel vertaald wordt met de woorden: zo verklaarde hij alles bij zijn rein. Immers, zegt Jezus, niet wat het lichaam binnenkomt door de mond verontreinigt een mens, want dat komt niet in het hart terecht, maar het gaat rechtstreeks naar de maag, de spijsvertering. Maar wat er vanuit het hart van de mens naar buiten komt, zoals slechte gedachten of seksuele onreinheid of diefstal of moord, dat zijn dingen die de mens verontreinigen, zegt Jezus. En Jezus' uitspraak wordt vaak zo uitgelegd dat Jezus hier de voedselwetten afschaft. Immers, als dat wat je eet je niet onrein maakt, dan mag je dus alles eten, is dan de gedachte. Ook het voedsel dat volgens Leviticus en Deuteronomium onrein is, het voedsel dat in de Torah als verboden wordt gekenschetst voor het volk van God, zou dan voor Jezus' leerlingen als rein mogen worden beschouwd. In Bijbelcommentaren op Markus 7 is die uitleg heel wijd verbreid. En toch roept die problemen op. Allereerst blijkt uit andere gedeelten van het Nieuwe Testament dat Jezus' leerlingen zich wel degelijk bleven houden aan de voedselwetten. In ieder geval het onderscheid tussen reine en onreine dieren. Op het moment dat Petrus in Handelingen 10 een visioen krijgt van een laken dat uit de hemel neerdaalt, waarop allerlei onreine dieren te zien zijn, en hij hoort een stem: sta op, Petrus, slacht en eet, dan gruwelt hij ervan. Want, zegt hij, er is nog nooit iets onreins over mijn lippen gekomen. Kennelijk bleef Jezus met zijn leerlingen zich houden aan de bepalingen wat reine dieren waren en wat niet. Petrus heeft nog nooit iets onreins gegeten, verklaart hij. En als er jaren later, we zitten dan in de jaren 50 van de eerste eeuw, in de gemeente in Rome verschillende praktijken zijn over de omgang met voedsel, waarbij sommige gelovigen alleen groente eten en anderen ook vlees eten, dan verwijst Paulus in zijn brief niet eenvoudigweg naar onderwijs van Jezus. Dan zegt hij niet, ja, maar Jezus heeft toch gezegd, je mag alles eten. Nee, dan geeft hij de opdracht dat ze elkaar in hun verschillen aanvaarden. Dat er inderdaad verschillen zijn in de uitleg van hoe God wil dat je eet en dat je elkaar in die verschillen moet aanvaarden. Dus uit de reacties die we in de vroege Jezusbeweging zien, lijkt het erop dat daar niet een herinnering is dat Jezus in zijn onderwijs een heel andere boodschap neerzette. In de gangbare uitleg van Markus 7 wordt dat dan opgelost door te stellen dat Markus achteraf Jezus' woorden interpreteert. En zo zien we het ook inderdaad, de uitspraak in Markus 7, zoals die in de meeste Bijbelvertalingen naar voren komt, is inderdaad een zinsnede die aan Markus zelf wordt toegeschreven, niet aan Jezus zelf. Markus zegt, met de kennis van achteraf interpreteer ik Jezus' woorden op deze manier. Dat is in ieder geval wat we in veel van de gangbare Bijbelcommentaren lezen. Maar de afgelopen jaren verschijnen steeds meer studies waarin vraagtekens worden gesteld bij juist deze uitleg. En wat mij betreft is dat ook terecht. En als ik even terugkijk aan de afgelopen 5 jaar, dan denk ik bijvoorbeeld aan studies van Logan Williams, Matthew Thiessen en John van Maren. Zij wijzen erop dat juist in dit gedeelte Jezus de Farizeeën en schriftgeleerden nadrukkelijk verwijt dat zij met hun tradities in feite de wet van God terzijde stellen. Want heel dat eerste gedeelte van Markus 7 gaat over de interpretatie van de Torah. Hoe moet je nou die Torah uitleggen? En Jezus zegt, met de traditie die jullie in het leven hebben geroepen, stel je de Torah van God in feite buiten werking. En Jezus illustreert dat met een heel ander voorbeeld dat helemaal niks met voedsel te maken heeft. Hij illustreert dat met een voorbeeld waarbij hij zegt, kijk, in jullie uitlegtraditie mag je bijvoorbeeld zeggen dat als je een gave geeft aan de tempel, dat noemen we korban, dat een gave aan de tempel gaat boven datgene wat je gebruikt om je ouders de zorg te geven. Maar ja, zegt Jezus, dat kan toch niet? Want dan stel je eigenlijk de Torah buiten werking, die zegt, eer je vader en je moeder. Je mag je ouders niet datgene onthouden, zelfs niet om het aan de tempel te geven. Als dat ten koste gaat van wat je ouders nodig hebben in hun levensonderhoud. We zien dat in latere rabbijnse tradities er bepalingen zijn waarop inderdaad uitzonderingen op die korban worden gemaakt, waarop je hem zelfs mag herroepen. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament, in de Farizeese traditie, waren die uitzonderingen er niet. En Jezus keert zich daartegen en Jezus zegt, een traditie mag nooit ingaan tegen de wet van God, want die is door God gegeven. En dat is volgens Jezus wat de Farizeeën in dit voorbeeld doen. Nou, de studies die ik net noemde, die merken op, en volgens mij is dat terecht, dat het bijzonder vreemd zou zijn dat in hetzelfde tekstgedeelte waarin Jezus tegen zijn opponenten zegt, ja, door jullie uitlegtraditie stellen jullie eigenlijk de wet van God buiten werking, dat Jezus dan precies hetzelfde zou doen door de wetgeving uit Leviticus en Deuteronomium terzijde te schuiven. Door te zeggen, ja, die voedselwetten staan er wel, maar daar hoeven we ons niet meer aan te houden. Dan zou hij zelf precies hetzelfde doen waarvan Marcus nou juist benadrukte in deze verse dat Jezus dit aan zijn opponenten verwijt. Dat klopt niet met elkaar. Ook Jezus zal dus op de een of andere manier in wat hij zegt niet buiten die wet van God omgaan. Bovendien, als we naar het begin van Markus 7 kijken, dat is de aanleiding voor de confrontatie die hier plaatsvindt, dan blijkt dat het hier helemaal niet gaat om de vraag, mag je nou het ene voedsel wel eten en het andere niet? Het gaat niet om een uitleg van de bepalingen uit Leviticus of Deuteronomium. Nee, het probleem wat hier speelt, de issue die aan de hand is, is de vraag of het nodig is dat ook Jezus' leerlingen voor de maaltijd hun handen reinigen. Dat reinigen van de handen gebeurt in het praktiserende Jodendom van vandaag door water over de handen te gieten tot en met de pols, zodat de handen gereinigd worden en je dus niet per ongeluk, doordat er onreinheid aan je handen kleeft, je voedsel onrein maakt. Deze vorm van reiniging wordt ook genoemd in Mishnah Traktaat Yadayim en het lijkt erop dat die ook hier in de tekst van Markus 7 verondersteld is. Maar in die tijd van het Nieuwe Testament was die traditie nog niet zo uitgekristalliseerd als in latere rabbijnse bronnen. We zien ook dat er verschillende praktijken waren in deze periode. Sommigen hielden zich er wel aan, met name de Farizeeën, die dat bij de traditie van de vaderen, dat wil zeggen de overleveringen die zij als uitleg van de Torah beschouwden. Zij leefden volgens deze manier, dus zij goten water over de handen om deze te reinigen voordat zij gingen eten. Maar er waren ook Joden die zich niet aan die tradities hielden, die dat niet nodig vonden, die een andere uitleg hadden van de functie van reiniging en van de vraag of je wel je handen moest reinigen voordat je voedsel at. En er waren groepen die nog verder gingen. Die vonden dat je, voordat je de maaltijd tot je nam, dat je helemaal ondergedompeld moest worden in een mikwee. Dus ook dat kwam voor. Er waren verschillende praktijken die naast elkaar bestonden. En in het geval van Jezus' leerlingen valt het de Farizeeën op dat sommigen wel en anderen niet de handen begieten voor het eten. Want, zegt Marcus, de Farizeeën zagen dat sommigen van Jezus' leerlingen de handen niet reinigden voordat ze gingen eten. En daarom bevragen zij Jezus, Vindt hij het niet nodig dat zijn leerlingen dat doen? Zouden Jezus' leerlingen die praktijk eigenlijk niet ook moeten volgen? Zou dat niet beter zijn? Jezus vindt van niet. Jezus typeert de Farizeese praktijken om de handen te reinigen als een voorbeeld van een traditie die volgens Jezus zelf geen recht doet aan de Tora. Jezus volgt die uitleg van de Tora niet, omdat volgens hem het eten van voedsel de mens niet verontreinigt. Het gaat dus niet om de vraag welke dieren mag je wel of niet eten. Eigenlijk, als je dit vers in Joodse context beschouwt, is verondersteld dat natuurlijk dit voedsel is dat aan de wetgeving van kasjroet voldoet. Dat is de vraag niet. De vraag is, mag je dat eten ook zonder dat je je handen gereinigd hebt? Ja of nee? En Jezus zegt, ja, dat mag. Hoe belangrijk Marcus het vindt voor zijn niet-Joodse lezers dat zij snappen dat hier de discussie over omgaat, blijkt uit het feit dat nadat in vers 1 die discussie is geïntroduceerd, Marcus 3 versen lang de moeite neemt om aan zijn niet-Joodse lezers uit te leggen wat hier nu precies aan de hand is. Hoe zitten deze gebruiken in elkaar en hoe werkt dat met die reiniging, zodat zijn niet-Joodse lezers snappen dat dit aan de hand is. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet om wat mag je wel of niet eten. Het gaat om de vraag, moet je je handen reinigen voordat je gaat eten? En daarover verschilden in die tijd de visies. En Jezus sluit zich aan bij de visie die zegt dat dat niet nodig is. Bovendien, de gangbare vertaling, zo verklaarde hij alle spijzen rein, vult best veel in de tekst. In het Griek staat hier een bijzin dat begint met een deelwoord, reinigend alle spijzen. Maar wie of wat is het onderwerp? Taalkundig gezien is dat niet helemaal duidelijk. Gaat het inderdaad over Jezus, die alle spijzen reinigt? Of gaat het om de maag, de spijsvertering, die ervoor zorgt dat ook als de handen met onreinheid in aanraking zijn geweest, dit geen invloed heeft op de status van het voedsel dat men nuttigt? Logan Williams wijst erop dat deze laatste vertaling heel goed aansluit bij uitspraken die we ook in latere rabbijnse literatuur tegenkomen. Maar hoe het ook zij, of we nou voor de ene verklaring gaan van de zinsnede of voor de andere, in beide gevallen gaat het niet over de vraag of Jezus hier de voedselwetten afschaft. Jezus benadrukt juist het belang van de Tora, maar gaat het over die vraag, moet je nou eerst je handen reinigen voordat je je eten tot je neemt? Is dat nodig? In de Tora zelf wordt het niet genoemd. En Jezus zegt, dit is een traditie waarvan het niet nodig is dat mijn leerlingen die opvolgen. Jezus schaft dus niet de Tora af. En als we samenvattend terugkijken op wat er in deze lezing naar voren kwam, dan zien we dus dat het waarschijnlijk is dat het Marcus-evangelie geschreven is in de omgeving van Rome. En dat het in het bijzonder gericht is op gelovigen uit de volken die in Jezus zijn gaan geloven, die dus zelf geen Joodse achtergrond hebben. Maar dat desondanks Marcus in zijn evangelie Jezus nadrukkelijk voorstelt als de Joodse gezalfde van God. De Messias die de vervuller is van de beloften die God aan het volk Israël gegeven heeft. Een Messias die zich bovendien vereenzelvigt met het volk, doordat hij zijn bediening begint in de woestijn, waar ook Gods weg met het volk begonnen is. Bovendien typeert Marcus, eigenlijk net als de andere evangelisten, Jezus als een typische Joodse rabbi die zich mengt in de discussies die actueel waren in zijn dagen over hoe de Tora moest worden uitgelegd. Maar Jezus schaft die Tora niet af. Hij schuift hem niet aan de kant. Nee, hij benadrukt juist hoe belangrijk het is om die wet van God intact te laten, niet aan de kant te schuiven. Jezus geeft wel een andere interpretatie dan wat zijn opponenten zeggen. Jezus zegt, als je ook met niet gereinigde handen je voedsel eet, is dat geen probleem. We hebben gezien dat Jezus hier dus niet spreekt over de voedselwetten, maar benadrukt dat de interpretatie van de Tora, waarbij de handen gereinigd moeten worden, dat dat het probleem is. Dat latere gelovigen in de Jezusbeweging zouden besluiten dat voor gelovigen met een niet-Joodse achtergrond die typisch Joodse interpretatie van de voedselwetten, die een soort identiteitskenmerk was in de eerste eeuw, dat zij zich daar niet aan hoefden houden, doet daar niets aan af. Dat is een latere ontwikkeling die onderscheid maakt tussen tussen die tweevoudigheid in het volk van God, waarvoor niet-Joden een apart besluit wordt genomen. In Handelingen 15 lezen we daarover. Marcus benadrukt in zijn evangelie dat de boodschap van Jezus voor alle volken is. Of je nu Jood bent of niet-Jood, je mag delen in de beloften die God aan zijn volk Israël gegeven heeft. Toch laat de ontmoeting met de Syro-Fenicische vrouw zien dat daarmee niet elk onderscheid is opgeheven. De manier waarop Marcus hier Jezus' optreden beschrijft laat zich goed samenvatten in de woorden van Paulus: eerst de Jood en ook de Griek. Nou, dit is de manier waarop Marcus Jezus beschrijft als Joodse Messias, de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan het volk Israël, waarin ook nu naast Israël de volken mogen delen.